kerkraad, maak je nog het volgende bekend. Dat woensdag is het jaarlijkse dankdag voor gewassen arbeid. De diensten beginnen om 9:30, 3:30 en 8:30. Volgende week zondag hoopt professor Dr. A. Baars ons voor te gaan. En vanmiddag zal de heilige doop worden bediend, zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Dan zingen wij van Psalm 29 en daarvan het eerste vers: aardse machten, looft den Heer, geeft den Heere sterkt en eer. Wij noemden nu het eerste van 29. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 139, het eerste vers. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij, gij doorgrondt mijn daan, gij weet mijn zitten en mijn staan. Wat ik beraad of wil betrachten, gij kent van verre mijn gedachten. En daarna lezen wij uit Gods heilig woord, allereerst Richteren 4, vers 1 tot 9, en daarna Hebreeën 11, de versen 1 tot en met 3, en de versen 32 tot en met 34. Wij noemden u Gods wet, wij zingen 139 vers 1, en daarna Richteren 4, vers 1 tot 9, en Hebreeën 11, vers 1 en 3, en 32 tot en met 34.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer, uw God, die u uit het Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdadervaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn gebod onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want de 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, en gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. De kinderen Israëls voeren voor te doen dat kwaad was in de ogen des Heeren als Ehud gestorven was. Zo verkocht hen de Heeren in de hand van Jabin, de koning der Kanaanieten, die de Hazor regeerde en zijn krijgoverste was Sisera, dezelfde nu woonde te Haroset der Heidenen. Toen riepen de kinderen Israëls tot hun Heeren, want die had 900 ijzeren wagens. En die had de kinderen Israëls met geweld onderdrukt 20 jaar. Deborah nu, een vrouw die een profetes was, de huisvrouw van Lapidot, deze richtte te dien tijd Israël. En zij woonde onder de palmboom van Deborah, tussen Rama en tussen Bethel, op het gebergte van Ephraim. En de kinderen Israëls gingen op tot haar ten gerichte. En zij zond heen en riep Barak, de zoon van Abinoam, van Kedesh Naphtali. En zij zeiden tot hem, heeft de Heere, de God Israëls, niet geboden. Ga heen en trek op de berg Tabor en neem met u 10.000 man van de kinderen van Naphtali en van de kinderen van Zebulon. En ik zal aan de beek Kizon tot u trekken Sisera, de krijgoverste van Jabin, met zijn wagens en zijn menigte, en ik zal hem in uw hand geven. Toen zeide Barak tot haar, indien gij met mij trekken zult, zo zal ik heen trekken. Maar indien gij niet met mij trekken zal, zo zal ik niet trekken. En zij zeide, ik zal zekerlijk met u trekken, behalve dat de eer uwe niet zal zijn op deze weg die gij wandelt. Want de Heere zal Sisera verkopen in de hand eener vrouw. Alzo maakte Deborah zich op en toog met Barak naar Kedesh. Vervolgens lezen we Hebreeën 11, 1 tot 3. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Want door hetzelfde hebben de oude getuigenis bekomen. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid. Alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit de dingen die gezien worden. Vervolgens 32 tot en met 34. En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd zal mij ontbreken. Zou ik verhalen van Gideon en Barak en Simson en Jefta en David en Samuel en de profeten, welke door het geloof koninkrijken hebben overwonnen, gerechtigheid geoefend, de beloftenissen verkregen en de muilen der leeuwen toegestopt, de kracht des vuurs hebben uitgeblust, de scherpte des zwaards zijn ontvloden, uit zwakheid krachten hebben gekregen, in de krijg sterk geworden zijn en heerlegers der vreemden op de vlucht hebben gebracht.
De tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Richteren 4, vers 6 tot en met 9. En zij zond heen en riep Barak, de zoon van Abinoam, van Kedesh Naphtali. En ze zeiden tot hem, heeft de Heere, de God Israëls, niet geboden, ga heen en trek op de berg Tabor, en neem met u 10.000 man van de kinderen van Naphtali en van de kinderen van Zebulon. En ik zal aan de beek Kizon tot u trekken Sisera, Jabins krijgoverste, met zijn wagens en met zijn menigte, en ik zal hem in uw hand geven. Toen zei de Barak tot haar, indien gij met mij trekken zult, zo zal ik heen trekken, maar indien gij niet met mij trekken zult, zo zal ik niet trekken. En zij zeide, ik zal zekerlijk met u trekken, behalve dat de eer uwe niet zal zijn op deze dag, dien gij wandelt. Want de Heere zal Sisera verkopen in de hand eener vrouw. Alzo maakte Deborah zich op en toog met Barak naar Kedesh. In onze voorbeden willen wij denken aan de rouwdragenden. Dat betreft in bijzonder de familie Boyten Strijbis. De moeder van dominee Boyten is overleden. En de rouwdragende familie Visser Wisse. De vader van broeder Visser is overleden. Dan de zieken. Broeder W. van den Berg, die ligt in het ziekenhuis te Breda. Zijn omstandigheden zijn zorgelijk. Dan broeder A. Schipper, die nog wel thuis is, maar die ook achteruit gaat. Esther Verbaas willen we ook meenemen in ons gebed. En dan de jarigen uit het verpleeghuis Salem in dit geval. Dat betreft zuster van ene naam, Volmer, en broeder D. Blom, die allebei jarig zijn geweest. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, laat het niet kwaad zijn in uw heilige ogen dat we tot u naderen in het gebed. Terwijl we gezongen hebben, niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Geef dat toch te beleven, opdat wij beseffen dat we met u van doen hebben. En dat we allen reizen naar die grote rechterstoel. En dat u er geen getuige bij hoeft te hebben wanneer wij gedagvaard zullen worden. Omdat u alwetend bent. En dat die psalm dan voor ons ook een ontdekkende zegen zal afwerpen in ons aller hart. Opdat wij, voordat wij na ons sterven, voor u geplaatst zullen worden in dit leven, al geplaatst zullen worden voor het recht van God. En zo leren buigen voor u. En dat wij leren in ons leven dat wij de straf op de zonde verdiend hebben. Maar dat we in die weg dan leren roepen: is er nog een middel? Is er nog een weg ter ontkoming om die welverdiende straf te ontgaan? En dat ook in dit leven die grote advocaat, die middelaar Gods en der mensen in ons leven geopenbaard zal worden. En dat we hem door een waarachtig geloof mogen leren kennen. Dat we met hem verenigd zullen worden. Omdat hij ook eens geplaatst is voor het heilig recht van God. En dat recht van God volkomen heeft omhelst. Daar volkomen onder gebogen heeft. En dat volkomen heeft bevredigd voor een arm en een verloren zondaarsvolk. En Heere, geef toch dat die Christus vandaag ook gepredikt zal worden in ons midden. Als de weg, de waarheid en het leven. En wij bidden u of gij daartoe ook uw heilige geest wil schenken. Dat hij door u gesterkt mag worden om uw woord uit te leggen naar de zin en mening van de Heilige Geest. Ook het gedeelte dat vanmorgen aan de orde is, waarin wij diep in het Oude Testament graven. En zie hoe de strijd tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad een eeuwenoude strijd is en zal blijven. En dat uiteindelijk ook dat vrouwenzaad de overwinning heeft behaald in Christus op Golgotha. En dat gij uw volk en kinderen doet delen in die overwinning. Omdat zij de strijd niet tegen vlees en bloed alleen hebben, maar ook tegen de geestelijke boosheden in de lucht. En wij bidden u, geef toch dat vanuit die geschiedenis dan ook degene die waarlijk in die strijd mogen staan, bemoedigd en gesterkt mogen worden. En dat degene die nog in het verkeerde kamp strijden, overgezet zullen worden onder de scepter van de koning der koningen. Wilt u daartoe de prediking zegenen? Heere, gedenk ons zo vergaderd zijn in uw bedehuis. Past ons uw naam ootmoedig dank te zeggen dat we elkaar mogen ontmoeten. U hebt ons willen sparen en willen dragen. Dat geldt in het bijzonder ook voor broeder Van den Berg, die er ernstig aan toe is, wiens lichaam ontzaglijk verzwakt is. Maar hij mocht toch getuigen dat u ook in die weg voor hem geen vreemde was. En wat is dat toch groot, dat hij dat toch ook mocht beleven. En wij bidden u ook voor hem of gij hem ook wilt aansterken. Opdat hij toch weer als het ware teruggegeven zal worden aan zijn vrouw en kinderen en kleinkinderen. Doch niet onze wil geschieden, maar uw wil geschieden, o Heere. En Heere, dan dragen we ook de rouwdragenden in ons midden aan u op. U hebt gesproken in de familie Boyten, daar hun geliefde oude moeder uit het leven is weggenomen. En u weet ook wie zij is geweest en wat zij voor hen heeft betekend. Ze nam een grote plaats in de familiekring. En ze mocht ook getuigen van de genade die er is in Christus Jezus. En wij bidden u voor de familie of gij ook met hen wil zijn, als ze bij het open graf zullen staan en als vele herinneringen naar boven zullen komen, als het ouderlijk huis definitief is weggevallen, wilt gij dan troosten en toepassen hetgeen geschreven staat Mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, doch de Heere zal mij aannemen. En Heere, dat bidden we u ook voor de familie Visser-Wisse. U weet ook dat vader Visser een grote plaats innam. Niet alleen in het gezin, maar ook in het kerkelijke leven. En dan mogen we u ook danken wat u ook in hem, aan hen en ook aan het kerkelijke leven hebt gegeven. We hebben hem gekend als iemand die altijd vanuit zijn hart ook u diende in het ambt van ouderling. En wij bidden u ook voor de familie, of gij ook met hen wil zijn als zij de lege plaats zullen gevoelen. We danken u dat u de oude moeder Visser de kracht hebt gegeven om haar man tot op het laatste toe te verzorgen. Wilt u ook met haar zijn? Ja, heilig deze beide roepstemmen aan ons aller hart. Zo dragen we ook broeder Schipper aan u op, die ook achteruit gaat. Och Heere, wees hem toch genadig. Och Heere, geef toch dat hij net als de moordenaar aan het kruis mag gaan zien dat wij allen en hij ook rechtvaardig moeten omkomen. En dat is een heel stuk. Dat zullen wij zomaar niet toestemmen, Heere. Maar dat hij in die weg dan ook dat gebed van die moordenaar mag ontvangen. Heere, gedenk mijner, wanneer ge u in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En dat hij dan mag wachten op dat antwoord van u, dat zo belangrijk en doorslaggevend is. Want wat mensen zeggen, dat is uiteindelijk niet doorslaggevend, maar wat u zegt. En zou u dat willen schenken? En we dragen ook Esther Verbaas aan u op. Heere, wilt u haar vasthouden? En de gebeden die opgezonden worden willen verhoren. Och, wilt u daarom al die gebeden eerst wassen en reinigen. In de wierookschaal van uw verdiensten, Heere Jezus. En dan ook die gebeden aan uw vader voorleggen. Opdat ook dit kind, dat ook gedoopt is, mag ervaren dat gij de levende God zijt. Zo mogen we uw naam danken dat zuster van ene naam jarig mocht zijn. En Heere, wij bidden u voor haar bij het klimmen der jaren, of gij aan haar wilt gedenken. We danken u voor de goede zorg die ze krijgt in Salem. Daar danken wij u ook voor broeder Blom, die ook jarig is geweest. Heere, wilt u met hem zijn, dwars door alles heen, terwijl het verstand er niet meer is, kunt u werken. En geef, Heere, dat we dat ook geloven mogen. Zou bij de Heere één ding onmogelijk zijn? Wat zou dat een wonder zijn, o Heere? Wij zien aan wat voor ogen is. Wij gaan op het menselijke aan. Maar we bidden en smeken van u. Of gij uw genade wilt verheerlijken in beide die pasjarig zijn geweest. Gedenk ons zo te samen in uw gunst. En hoor en verhoor ons, enkel uit genade in de vergeving van onze ongerechtigheden. Om Jezus willen. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking, Psalm 111. En daarvan de versen 2, 3 en 5. Des Heeren werken zijn zeer groot. En 3, hij maakte hij die heerlijk is, zijn wonderen ene gedachtenis. En het 5e vers, het is trouw al wat hij ooit beval. Wij noemden u 2, 3 en 5 van Psalm 111. De Heere zegene u en uw gaven. En ik deel nog even mee dat het vanavond, zondagavond, catechisatie is. 8 uur in de pastorie. En straks na het amen van de prediking zingen wij Psalm 8, vers 9. Heer, onze Heer, grootmachtig opperwezen, hoe billijk wordt uw grote naam geprezen. Hoe heerlijk rolt uit aller vrome mond die grote naam door het ganse wereld rond. Het negende van Psalm 8. Gemeente, ik hoor het die vader nog zeggen tegen zijn jongen. Jij doet maar wat goed is in je eigen ogen. Alsof er geen God is. Alsof er geen wet is. Alsof je niet opgevoed bent bij het woord van God. Zo was het eigenlijk in de dagen van Deborah ook. Het was een donkere tijd. Iedereen deed maar waar die zin in had. En misschien dat jij ook wel denkt, mijn jongen, ja, dat zou ik ook wel willen. Maar ja, ik word altijd achtervolgd. Waardoor dan? Ja, dat is je geweten, hè. Dat is je opvoeding. Dat is de stem van je moeder. En de stem van je vader. En zo was het ook in de dagen van Deborah. Maar het volk verhardde zich. En dat kun je dus doen. Je moet niet denken dat je vrijblijvend zondigt. Want dat verhardingsproces, dat gaat gewoon door, hoor. En dat was bij het volk ook. En een rechtgeaarde vader, die kan niet werkeloos toekijken. Want dan ben je slap. En die laat je dan zomaar niet gaan. En dat was bij God ook zo. En wat is dat gelukkig als je nog zo'n vader hebt. Zo'n moeder die je waarschuwt. Of een dominee die je waarschuwt. En zo is God ook, gemeente. God die keek niet werkeloos toe toen het volk zo achteruit kelderde. En zich overgeef aan wetteloosheid. Hij komt met zijn roede, met zijn geesel. En die geesel, dat waren de oude Canaanitische vijanden. Die ze eigenlijk hadden moeten uitroeien. Maar die hadden ze laten leven, hè. Dat moet je niet doen, hoor. De zonde mag je niet laten leven, want vroeg of laat, dan groeien ze weer op als een enorme doornstruik en dan zullen ze je allemaal overwoekeren. En zo was het bij die Canaanitische koning Jabin ook en zijn generaal Sisera. Hij had een heel groot leger samengesteld van 900 tanks, ijzeren wagens, waar hij makkelijk het 10-stammenrijk en het 2-stammenrijk, dat was toen nog ongedeeld natuurlijk, onder de voeten kon lopen. En dan komt die geesel Gods, want God had ze gestuurd. En wat is het dan een zegen als we die geesel voelen. Want de profeet die zegt elders van ik heb geslagen en jullie hebben niet gevoeld. En dat is een hele ernstige zaak. Dat kan misschien bij jou ook wel zo zijn. Dat hoop ik niet. Dat je vader eigenlijk er genoeg aan heeft om op een bepaalde manier naar je te kijken. En dat je het al voelt. Nou heb ik de grens bereikt. En nou moet ik terug. Want dat is eigenlijk bekering. Dat is terugkeren. Terugkeren tot God. En wat gaan ze dan doen? Dan gaan ze roepen. Roepen tot God in de hemel na 20 jaar. Dat is een hele tijd. Maar toch niet te laat. Goed onthouden hoor jongens. Dat de duivel misschien tegen je zegt het is te laat. Dat is niet waar hoor. Altijd kun je weer tot de Heere roepen. En dan is het een groot wonder als de Heere hoort. En dan gaat de Heere een instrument geven. Dat is Deborah. De profetes. Zoals we dat in de eerste preek naar voren hebben gebracht. Een moeder. Ja. Een moeder in Israël. Wat is dat voor iemand? Dat is een geoefend kind van God. En wat is dat toch een wonder dat de Heere toch in al die jaren zijn werk heeft onderhouden. En toch nog een kind van God onder dat goddeloze Israël had. Dat is een teken dat de Heere toch niet helemaal dat volk had verlaten. Een moeder in Israël, daar kun je terecht. Ik hoop dat er ook zulke in ons midden mogen zijn. Vaders, moeders in Israël. Dat zijn geen hoogbekeerde mensen hoor, die boven je staan. Maar dat zijn mensen die naast je komen zitten. En die in de nood Gods woord laten horen. Omdat ze dat woord van God hebben ontvangen. En als je het woord van God hebt ontvangen, dan is het altijd de bedoeling om dat door te geven. En dat moet Deborah ook doen. En Deborah mag dan de weg der verlossing verkondigen. Zij moet een man gaan roepen die de strijd des geloofs gaat opnemen. En daar willen we dan naar luisteren, gemeente. Deborah roept Barak tot de strijd des Heren. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Allereerst bij Deborah's profetie. Dat is vers 6 en vers 7. En dan Barak's reactie. Dat is vers 8. En dan Deborah's toezegging. Dat is vers 9. Deborah roept Barak tot de strijd des Heren. Deborah's profetie, Barak's reactie en Deborah's toezegging. Die profetie van Deborah is licht. Licht in de duisternis, in donkere tijden. Dat is een wonder, gemeente. We zien dat telkens weer terug, ook in het Oude Testament, dat de Heere ook in donkere tijden bij machte is om het licht van zijn woord weer te laten schijnen. We zien dat ook in de kerkgeschiedenis, dat de Heere ook in een donkere tijd toch weer mannen roept om dat licht van het woord te ontsteken en te laten schijnen. Dat is adventslicht. Adventslicht in het Oude Testament. Maak u op en word verlicht, want ziet, uw licht komt. En dat zien we ook in deze geschiedenis gebeuren. Als Israël in haar nood de profetes Deborah om raad heeft gevraagd, gemeente, dan wordt zij door de Heilige Geest aangedreven om met profetisch gezag Barak te gaan roepen. Hij moet de strijd des Heren gaan aanvangen. Het gaat in die strijd altijd om de ere Gods. Dat is een heel belangrijk thema voor de preek van vanmorgen. Gods eer. En ik hoop dat die eer van God ook in ons aller hart afgedrukt zal worden. En die eer van God die wordt uitgewerkt in een strijd. En die strijd die noemen wij, jongens en meisjes, de strijd des geloofs. Daar kom ik in mijn tweede gedachte nog wel op terug. Maar die strijd die is al eeuwen oud. Die is begonnen vlak na de val. De strijd tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. Die strijd die zal nooit ophouden. Tot aan de jongste dag toe. En in die strijd zal de Heere strijden voor zijn eer. En schakelt hij mensjes in om die strijd te strijden. Laten we eens kennis maken met Barak. Wie is deze man eigenlijk? In onze tekst lezen we dat hij de zoon van Abinoam is. Hij woont in Kedesh. Kedesh, jongens en meisjes, is een van de Levietensteden. Kedesh, waar Barak woont, dat ligt in de stam van Naftali. De Bijbel zwijgt erover of Barak een Leviet is, of dat hij een van de stam van Naftali is. Ik denk van het laatste. Maar de betekenis van zijn naam kun je wel onthouden, jongens en meisjes. Barak betekent bliksemschicht. Of bliksem. En die naam die moet hij waar gaan maken. God zal als een bliksemschicht Israël verlossen van deze oude Canaanitische vijanden. En dan gaat Deborah boden zijn naar Barak. Die boden die moeten de boodschap van God gaan overbrengen. Barak wordt geroepen. We kunnen meelezen. Heeft de Heere de God Israëls niet geboden? Zo beginnen de boden van Deborah. Dus met andere woorden, wij komen niet met een bevel van Deborah, maar wij komen met een bevel van God. En dat is een wonder, gemeente. Dat God in die donkere tijd zijn bevelen nog gaat uitspreken, ook vandaag in Barendrecht. Dat is een teken dat God Israël nog niet losgelaten heeft. En dat hij trouw is aan zijn verbond. Dat is een wonder van genade. Ik geloof, gemeente, dat de Heere onze gemeente ook nog niet losgelaten heeft. En zelfs ons kerkverband nog niet losgelaten heeft. Maar we moeten ons er wel van bewust zijn dat God wel op de drempel staat. Gelet op de ontwikkeling in onze kerk, de aantasting van eventueel, als dat doorgaat, van het schriftgezag. Vrouwenambt, homoseksuelen aan het avondmaal. Dat is een teken, gemeente, dat ook God zijn geest aan het intrekken is. En dat heeft alles te maken met hoe de kerk zich gedraagt. Want de kerk is niet gelijk aan de wereld. Echt niet. De kerk, dat is een afgezonderd volk, aan wie de Heere zijn woord heeft toevertrouwd, met de bedoeling aan dat woord gehoorzaam te zijn. En toch geloof ik, gemeente, hoe donker de tijd ook is, dat de Heere ons nog niet verlaten heeft. Maar we moeten ons er wel van bewust zijn dat het wel kan gebeuren. Hoe weet u dat? Hoe weet u dat? Nu, dan gaan we naar de geschiedenis. Dat weten we wanneer de Heere nog mensen roept. Roept tot waarachtige bekering, maar ook roept tot een bepaalde taak. En dat zien we hier bij Barak. Barak, hij wordt persoonlijk geroepen om op een bliksemsnelle wijze de vijanden van God te verslaan. Nee, hij moet niet zelf gaan lopen. Er staat in de Bijbel, niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen wordt. En als de Heere roept, dan geeft hij een duidelijke aanwijzing met een belofte daaraan verbonden. We lezen verder in onze tekst. Lees mee, gemeente. Hoor wat de boden zeggen tegen Barak. Ga heen en trek op naar de berg Tabor. En neem met u 10.000 man van de kinderen van Naftali en de kinderen van Zebulon. Barak krijgt dus een duidelijke aanwijzing, jongens en meisjes. Probeer de details te onthouden. Naar welke berg moet hij toe, kinderen? Hij moet naar de berg Tabor toe. Het feit dat God hem de plaats aanwijst, wil zeggen dat God alles al voorbereid heeft voor de strijd. Kom, laten we eens kijken bij die berg Tabor. Hoe ziet die berg Tabor eruit? Sommigen van u zijn er wel eens geweest. Maar het is een berg met een platte kruin. En die berg die ligt op een strategische plek. Ten noorden van het dal van Jezreel. Vanaf die berg zijn er in het verleden al vele oorlogen gevoerd in dat dal van Jezreel. En in dat dal van Jezreel, daar legert zich de generaal van koning Jabin in het hazenrood der heidenen. Met zijn 900 strijdwagens. Maar het feit dat de Heere zegt, daar moet je naartoe, Barak, met 10.000 man. Wat vind je ervan? Van dat getal, 10.000. Nou, dat is nogal een aardige groep, dominee, maar toch ten opzichte van dat leger van Jabin en Sisera is het maar een klein legertje, hoor. Want er wordt gesproken over 900 wagens en meestal zaten er 3 mannen op die wagens. En daar dan omheen het voetvolk. Ik las ergens in de ongewijde geschiedenis, maar of dat een betrouwbare bron is, dat weet ik niet. Maar het moeten er wel 100.000 zijn geweest aan soldaten. Maar wat doet de Heere? De Heere gaat hem bij die opdracht een belofte geven. Ik lees verder. Een tweeledige belofte wordt uitgesproken. Een belofte, kinderen, begint meestal met ik zal. En dat zien we hier ook. Met een hoofdletter. Ik zal aan de beek Kizon tot u trekken Sisera, de krijgoverste van Jabin, met zijn wagens en zijn menigte. Als God begint met ik zal, dan gaat hij zijn verbond, zijn genadeverbond realiseren. En wat doet God dan? Wat belooft God hier? Nog een keertje lezen dan. We zijn toch wel wakker, hè? Hij belooft dat hij Sisera in beweging zal brengen. De krijgoverste van Jabin met zijn wagens en zijn menigte. Nou, dat is om af te schrikken, zegt een. Als dat grote leger in beweging komt, dan kunnen ze zich compleet voorbereiden op de aanval. En dan kunnen ze dat kleine legertje zo in de pan haken. Maar je leest niet goed. Er staat, ik zal tot u op laten trekken. Dus het is God die hen in beweging brengt. Barak, dat moet je bemoedigen. Dat ik een gelegenheid ga scheppen, zodat je zelf ze niet hoeft uit te lokken op de een of andere manier. Dat je zelf ze niet hoeft aan te vallen op de een of andere manier. Die vijand die komt gewoon op je af. En als die op je afkomt, dan moet je je daardoor laten bemoedigen. Want dan zie je dat de belofte aan het vervullen is. Zul je dat onthouden, Barak, als je straks in de strijd zult komen? Want het was een hele ongewone tijd om een strijd aan te gaan. Wat bedoelt u, dominee? Nou, er staat aan de beek Kizon. En wij lezen namelijk in Richteren 5 vers 21... dat de beek Kizon op dat moment vol water is. En dat betekent dat het wintertijd is. En in de wintertijd was dat dal van Jezreel drassig. En helemaal niet zo geschikt om met zo'n groot leger en 900 wagens een vijand tegemoet te treden. Maar Sisera die schrikt daar schijnbaar niet voor terug. Maar Barak moet in de gaten hebben dat God alles doet medewerken ten goede. We lezen verder met de belofte. En ik zal hem in uw hand geven. Dat zal Barak ook zien, dat gaat gebeuren. Deborah voorspelt dat dus aan Barak. Barak, wees niet bang, maar steun op de Almacht God, want ik zal hem, die vijand, in uw hand geven. Terwijl Sisera denkt dat hij beslist. Zo dwaas is de vijand van God. Hij denkt, ik ga optreden. Hij zal het vernomen hebben. Ik ga niet wachten totdat zij die berg afgaan. Ik klim ze tegemoet. Ik strijd ze tegemoet. Maar Barak, hij moet leren schuilen achter de belofte van de bescherming des Heeren. Gemeente, dat is vandaag aan de dag nog steeds zo. Dat geldt voor de kerk des Heren die werkelijk in de strijd des geloofs staan. Altijd zal er weer een front zijn. We hoeven echt niet te denken dat de kerk met rust gelaten zal worden. Maar wanneer er vijanden op de kerk afkomen, dat wij dan leren vanuit deze geschiedenis dat God ook die vijanden in beweging brengt. God heeft alles in zijn hand. We kunnen dat ook lezen in Psalm 2. Altijd zullen er mensen in beweging komen die in opstand komen tegen God en tegen zijn gezalfde en tegen zijn volk en kinderen. Atheïstische gedachten worden er rondgezaaid, op de universiteit bijvoorbeeld, alsof God niet bestaat en alsof de Bijbel een mensenboekje is. En ook in de kerken zien wij dat het water van de dwaalleer, hoe langer hoe meer, het dal drassig en nat maakt, dat je zegt, is de strijd eigenlijk het de moeite nog waard om daaraan te beginnen? De kerk wordt niet alleen van buitenaf bedreigd door de wereld. Dat is ook een ernstige bedreiging in onze dagen. Maar ook van binnenuit, gemeente, wordt de kerk uitgehold. En dan is het zo belangrijk dat we tot de Heer aanroepen in die strijd. En dat de Heer onze ogen opent voor de instrumenten die Hij nog in zijn trouw en in zijn genade geeft. Als er nog kinderen Gods mogen zijn, als er nog knechten Gods mogen zijn. Het is de vraag altijd, gemeente, aan welke kant strijden u en ik? Aan welke kant sta jij? Sta je aan de kant van de duivel en de antichrist? Dat je van binnen eigenlijk telkens je vuist voelt ballen, omdat je zo'n hekel hebt aan de waarheid van Gods woord en het leven dat ermee in overeenstemming is. Je gaat nog wel voor je vader en voor je moeder, maar diep in je hart denk je, als ik 18 ben, dan stop ik ermee. Maar weet dat je aan de kant van de verliezer staat, hoor. En dat Gods volk aan de kant van de verwinnaars staat. Wat is het toch nodig, gemeente, dat u en ik ontdekt worden aan ons boos en vijandig hart. Dat wij van nature aan de verkeerde kant staan. En dat onze ogen ervoor geopend zullen worden. Dat God een mens, als hij niet tot bekering komt, rijp maakt voor het oordeel. Al denkt hij, ik heb de meerderheid aan de kant. Ook de godsdienstige meerderheid misschien. Maar ik hoop dat je je dwaasheid zult inzien. En dat je zult inzien dat de strijd des Heren is, die is niet in de hand van Deborah en in de hand van Barak, maar in de hand van de Heren. Hoe zal Barak reageren op deze roeping? Onze tweede gedachte, Baraks reactie. Barak is nog thuis. Hij is nog in Kedes als die boden bij hem komen. En als ze de opdracht namens de Heere doorgeven. En dan zegt Barak tot haar, want die boden spreken namens Deborah. Indien gij met mij trekken zult in de strijd, zo zal ik heen trekken. Maar indien gij met mij niet zult trekken, zo zal ik niet trekken. Hoe moeten we dat taxeren als Barak dat zegt? Hij geeft die boodschap door en dat hoort Deborah, dat Barak zo reageert. Hij heeft een indien op zijn lippen, ja, ja. Ja, dat wil ik wel doen, maar als u niet optrekt, dan ga ik ook niet. En als u gaat, dan ga ik wel. Hoe moeten we dat taxeren? Is dat een aarzeling bij Barak? Of juist een goed teken bij Barak, dat Barak Deborah echt ziet als een raadgeefster, als iemand die de vertegenwoordigster is van God? Of twijfelt hij soms aan de belofte van God? We zullen proberen dat te beoordelen, gemeente, en daarom hebben we samen ook Hebreeën 11 gelezen. Hebreeën 11, de versen 1 tot en met 3 en de versen 32 tot en met 34. En misschien hebben jullie het wel gehoord, jongens en meisjes, dat hoop ik natuurlijk, dat de naam Barak ook genoemd werd in Hebreeën 11. In Hebreeën 32. En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd zal mij ontbreken. Zal ik verhalen van Gideon en Barak en Simson en Jefta en David en Samuel en de profeten. Dus Barak wordt hier geplaatst op de lijn van de geloofshelden. Barak is dus een kind van God, jongens en meisjes. Barak is een waar gelovige. En wat doet het ware geloof? Nou luister jongens en meisjes. Wat het ware geloof doet, dat kun je ook onthouden. Het ware geloof zegt, ik zie wat jij niet ziet. Dat zegt het ware geloof. Dat staat in de Bijbel. Er staat namelijk, het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Nou eens eerlijk. Naar mij kijken, deze kant op. Nou eens eerlijk. Jongens en meisjes. Als ik hier nu eens op de kansel mij heel klein maak, zodat jullie mij niet meer zien, geloven jullie dan nog dat ik hier in die kansel zit? Ja, natuurlijk, dominee, want ja, u bent gewoon weggekropen. En als ik dan iets roep, geloven jullie dan dat dat mijn stem is? Ja, want die kennen wij onderhand wel. Snap je? Wat doet nou het ware geloof? Het ware geloof richt zich niet op de dingen die je wel ziet, maar die je niet ziet. Kijk, zegt iemand in ons midden die een realist is, die zegt, kijk, en dat vind ik nou niet nuchter, dominee. Want ik ben echt een realist en ik wil toch gewoon alleen maar de dingen geloven die ik zie. Dan ben je een ongelovige. Het moet voor mij realistisch zijn. Ik moet het aan kunnen raken. Ik moet het kunnen voelen enzovoort. Maar het ware geloof richt zich op de dingen die je niet ziet. En daar hopen ze op. En dat verwachten ze ook. Dat dat gaat gebeuren. Wat ze niet zien. Kijk, en zo één was Barak. Barak, die geloofde dat. Die belofte van God. Dat is een geschenk, gemeente. Dat is een vrucht van de wedergeboorte. Want een mens is geestelijk dood en in de staat van zijn ongeloof. En weigert dan ook. En ook na ontvangen genade kan dat parten spelen. Wanneer het ongeloof heerst in het hart en leven van de gelovigen. Denk maar aan Thomas die ook zei, ja, als ik niet eerst de tekenen in zijn handen voel en de tekenen der nagelen zie, ik zal geen zins geloven. Dus ook een ongelovige kan weer, een gelovige kan weer helemaal beheerst worden door het ongeloof. Maar laten we dat dan in ieder geval vaststellen, dat Barak dus een waar gelovige is en dat hij gelooft wat hij van Gods wegen te horen krijgt. En nu die reactie. Als hij zegt, indien gij meegaat, dan zal ik optrekken. En indien niet, dan zal ik niet optrekken. Dat kunnen we op twee manieren opvatten, gemeente. De ene, dat is dit. Komt er bij Barak toch nog twijfel naar boven? Of heeft Barak, en dat is de andere manier, juist behoefte aan de tegenwoordigheid van God? Dat kan allebei, gemeente. Want een ware gelovige, die gelooft wat je niet ziet, de inhoud van de belofte, wat hij wel gehoord heeft, dat is iemand die toch altijd een tweemens blijft. Vandaar ook de aanduiding, de strijd des geloofs. Want die ware gelovige, die heeft altijd weer te strijden met de opkomende twijfel in het hart. Met de opkomende vrees in het hart. Dat zijn de overgebleven zwakheden van de gelovigen. Dat willen ze niet. Dat zegt ons avondmaalsformulier zo kostelijk. Die tegen hun wil zijn overgebleven in hen. Maar daar hebben ze mee te maken. Dat zullen alle ware kinderen Gods herkennen in hun leven. En wat kan die strijd soms hevig zijn? Ja, jongens en meisjes, je zult het misschien geloven of niet. Die kan soms zo hevig zijn dat een kind van God denkt, ik ben onbekeerd. Ik mis het geloof. Het is zo donker. Ik word zo door de twijfel overweldigd en in beslag genomen. Ik kan niet meer vertroost worden. Het woord van God dringt niet meer tot me door. Ik kan niet meer bidden. Het lijkt wel alsof de duivel zo'n grip op me heeft. Zo ver kan het komen. Maar toch zal het ware geloof nooit uitgeblust worden in de ziel. Al smeult het. Kijk, en dat zien wij toch ook bij Barak. Hoewel bij Barak ook de vrees bovenkomt, waardoor hij aan het wankelen gaat, is het toch dat geloof. Hoe weet u dat, dominee? Omdat hij in die vrees het middel aangrijpt dat de Heer hem geschonken heeft. En wat is dat? Dat is Deborah, de profetes, de moeder in Israël, die het woord van God aan hem doorgeeft. En daarom zegt hij, indien niet, indien wel. En daarom kunnen we ook gerust aannemen, gemeente, dat hij te midden van de vrees die bij hem bovenkomt, het ware geloof blijft beoefenen. Matthew Henry die zegt het als volgt: dit komt op uit de overtuiging van de noodzakelijkheid van Gods tegenwoordigheid en voortdurende leiding. En daarvan achtte hij Deborah's aanwezigheid het onderpand te wezen. Niets zal hem groter voldoening geven dan de profetes bij zich te hebben om de soldaten aan te moedigen en bij alle gelegenheden als een orakel te worden geraadpleegd. En de Griekse vertaling van het Oude Testament heeft bij vers 8 er nog een paar woorden uit een oude tekst bijgevoegd. Namelijk dit, dat Barak zegt, want ik weet de juiste dag niet wanneer de Heere, de boodschapper van de Heere, met me meegaat. Niet met me meegaat. Dus met andere woorden, ik hoor in die belofte wel de plaats, ik moet naar Tabor. Maar wanneer dan? Welke dag dan? En als Deborah dan meegaat, dan kan zij mij dat vertellen. Hier horen we dan toch weer de afhankelijkheid van het geloofsleven. Kennen we daar iets van, gemeente? Zijn we in de goede strijd des geloofs gezet? En dat wij in de strijd ook geleerd hebben om op het woord van de Heere af te gaan, zodat de woorden van de dichter van Psalm 119 mij niet vreemd zijn. Maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw paan moog keren. En wordt mijn vlees door het kwade licht verrast. Ai, laat het mij niet overeren, Verlos mij, Heer, toch van mensen overlast. Dan zal ik naar uw bevelen eren. Hoor je dat, gemeente? Dat de kinderen Gods dan leren in hun leven, in de opkomende vrees, het middel aan te grijpen. Dat is het woord. En in dat woord God zelf, ja, zijn aanwezigheid te begeren en te zien. Ja, Christus te mogen zien. Als hij maar als die grote veldheer mee zal optrekken. En dat hij mij voortdurend aanwijzingen zal geven. Waar ik heeft de behoefte aan om gesterkt te worden in zijn geloof en in zijn vertrouwen. Hoe zal Deborah daarop reageren, onze derde gedachte? Deborah's toezegging, vers 9. En zij zeide, ik zal zekerlijk met u optrekken, behalve dat de eer uwe niet zal zijn op deze weg dien gij wandelt. Want de Heere zal Sisera verkopen in de hand eener vrouw. Alzo maakte Deborah zich op en toog met Barak naar Kedes. Gelukkig, jongens en meisjes, dat Deborah dat zegt tegen Barak. Ik zal met u optrekken. Weten jullie dat dat heel ongebruikelijk was in die dagen? Wij hebben tegenwoordig ook vrouwelijke militairen. Maar dat was heel ongebruikelijk dat een vrouw mee optrok in de strijd. Daarom was dat een heel bijzonder iets. Maar Matthew Henry schrijft, moeite nog gevaar zal haar afschrikken om het uiterste te doen van wat haar betaamt ten dienste van haar land. Zij wilde hem niet zenden waar zij zelf niet heen wilde gaan. Zij die in de naam van God anderen tot hun plicht roepen, moeten ten volle bereid zijn hen erin bij te staan. Deborah was het zwakkere vat, zoals een vrouw genoemd wordt in de Bijbel, maar zij had een krachtiger geloof dan Barak. Nee, Deborah wil zich niet onttrekken. Maar dat wankele geloofsvertrouwen van Barak moet wel worden bestraft. Ik zal met je optrekken, Barak, maar luister goed. Behalve dat de eer uwe niet zal zijn. Hoor je dat, Barak? Jij zult de eer niet krijgen van de overwinning. En dan zegt Deborah erbij dat die strijd heel makkelijk zal verlopen. Er staat in de tekst, op deze weg die gij wandelt. Nou, jongens en meisjes, wat zegt Deborah? Al wandelend zul je Jabin en Sisera verslaan. Het zal heel gemakkelijk zijn, die strijd. Zonder moeite, zonder slag of stoot. Maar je aarzelende houding, Barak, heeft wel consequenties. Je zult de eer niet opstrijken. Maar wat staat er dan? De Heere zal Sisera, die belangrijke generaal, in de handen geven van een vrouw. Van een zwak instrument. Er staat verkopen. Hetzelfde woord als in vers 2. Dat de Heere hem verkocht in de hand van de Kanaanieten. Zo zal de Heere nu ook Sisera verkopen als een slaaf in de hand van een vrouw. Een zwak instrument. Ik geloof niet dat hier Deborah zichzelf bedoelde. Wij weten uit de geschiedenis wat er straks gaat gebeuren. Dat een vrouw, met name Jael, Sisera, zal doden. We kunnen dat lezen in vers 22. Daar komen we later nog op terug. Maar ook onze kanttekeningen die zien hier een correctie in. Barak, ik ga je corrigeren in je geloofsvertrouwen. Onze kanttekeningen schrijven, omdat gij zo zwak van vertrouwen zijt, dat gij zonder mij het gebod des Heren niet wilt opvolgen, zo zal ook een vrouw daarvan de eer hebben. Eigenlijk zegt Deborah dat, en dan kom ik tot de kerngemeente van onze tekst. Barak, het moet je om de ere Gods te doen zijn. Barak, je bent toch nog te veel gericht op je eigen gemoedsgesteldheid. Als Deborah dan hier ook zegt, behalve dat de ere uwe niet is, dan bedoelt daar Deborah dus niet mee van dat wat wij eronder verstaan dikwijls, dat als iemand terugkomt van een overwinning, dat hij als de gevierde man op een hoogte wordt gezet en dat hem allemaal cadeaus gegeven worden en dat hij toegejuicht wordt door het volk. Nee, maar Deborah heeft het hier over een teerpunt. En dat is de eer van God. Barak, is het je daar ook om te doen? Je hebt mij niet nodig, Barak. Mijn aanwezigheid. Je twijfelt, Barak. Twijfelt hij aan de belofte, aan de waarachtigheid daarvan? Nee, door het geloof mag hij die belofte omhelzen. Maar er is twijfel en vrees in zijn hart en daarom heeft hij steun nodig van een mens. Ja, maar Deborah was toch een profetes, een moeder in Israël. En toch moet die steun ook wegvallen, gemeente. Ook als het gaat om het geestelijke leven. Maar kunnen pas beginnende gelovigen, kinderen Gods, die nog zo ongeoefend zijn in het geestelijke leven, soms opzien tegen een geoefend kind van God, en dat zij het gevoel hebben als zij of hij er maar is, en dat ze daar heimelijk op steunen, en dat ze dikwijls zo afgaan op hun eigen gemoedsgesteldheid, en dat ze daarom zo heen en weer geslingerd worden tussen hoop en vrees. En zeker wanneer het gaat om, is het echt of niet echt, is het bij mij wel een waar werk des Heren, dat ze dat weer in twijfel trekken en dat ze graag een bevestiging willen hebben. Is dat dan verkeerd, dominee? Beslist niet. Als een mens staat naar een bevestiging, als hij een sprekend God in zijn leven heeft leren kennen, dat de Heere gesproken heeft, zoals ook Barak mocht geloven dat de Heere gesproken had in zijn leven. En als je dan staat naar een bevestiging, niks mis mee. Maar als je dan daarna elke keer weer om een bevestiging vraagt, zou je het dan nog eens willen zeggen en nog eens willen zeggen, dan moeten we ook eerlijk met deze zaken omgaan en ons afvragen, wat is dat dan? Als de Heer al meerdere keren gesproken heeft, moet hij het dan nog een keer zeggen? Wat kruipt daar dan doorheen? Dan kruipt daar dat addertje van het ongeloof en van de twijfel doorheen. Dan kan de Heer dat soms wel eens kennelijk bestraffen door te zeggen, spreek mij van deze dingen niet meer. Omdat de Heer dan al genoeg dat bevestigd heeft. En zeker, we zien hier in deze geschiedenis dat de Heere de zwakheid van Barak tegemoet komt door Deborah mee te geven. Maar Deborah geeft hem wel onderwijs. En Deborah zegt, Barak, ik ga mee. Dat doe ik. Maar je moet er een les uit leren. Dat God de eer aan een vrouw zal geven en niet aan u. En welke les moet Barak daar dan uit leren? Matthew Henry schrijft het volgende. Barak stelt hoger prijs op de voldoening van zijn gemoed, namelijk de uitslag van de goede onderneming, dan zijn eer en roem. Als mijn gemoedsgestalte maar bevestigd wordt. Ja, maar Het gaat om de eer Gods, gemeente. Kijk, en dat is een teken dat een mens gaat opwassen in de kennis en in de genade Gods als de Heere daar zijn ogen voor gaat openen. Dat het hem niet in de eerste plaats te doen moet zijn om lijfsbehoud. En nogmaals, dat mag gerust hoor. Dat je zegt, ach dominee, ik ben onbekeerd, ik ga verloren. Is er voor mij nog een weg ter ontkoming? Kan ik nog behouden worden en daar top ik zo over? En daar mag ik toch over toppen, ja. Ja, dan moet je zelfs over toppen, ja zeker. Maar toch als de Heere verder gaat leiden, dan gaat de Heere toch je ogen ervoor openen dat de Heere nu bezig is om zijn eer uit te werken in je leven. En dan gebeurt het soms dat de Heere soms een van je voornaamste vrienden wegneemt. Om te leren vest nou op prinsen geen betrouwen waar men nimmer heil bij vindt. En dat de Heer je gaat leren om nou op hem te steunen. En dat doet de Heer door te laten zien dat hij met geringe middelen grote dingen zal doen. Maar wat zegt Deborah? Dat zal in de hand vrouwen van een vrouw. Dat zal in de hand komen van een vrouw. Van een zwakke vrouw. En zij zal die ere Gods ontvangen. Genade en ere geven. Want Gods kinderen leren in hun leven dat hij het zwakke der wereld heeft uitverkoren, gemeente. En dat het geen iets is teniet gedaan wordt. Het is juist kenmerkend voor het ware geloof om God de eer te geven. We hebben een prachtig voorbeeld van daarvan in de Bijbel en daar eindig ik mee. En dat is wat we lezen in Romeinen 4 vers 20. Daar staat en Abraham heeft aan de beloftenis Gods niet getwijfeld door ongeloof. Maar is gesterkt geweest in het geloof. En wat staat er dan? Gevende Gode de eer. En wat houdt dat dan in? Dit. Dat Abraham leerde wat dat woordje nochtans betekende. Nochtans God. Het is donker, Abraham, jazeker. Maar nochtans geeft God licht. Abraham, we zijn zwak. We zijn oud. Maar nochtans is God almachtig. Abraham, het duurt al zo lang voordat die belofte vervuld is. Dat is zo, maar nochtans is God getrouw en waarachtig. En als een mens dat mag beoefenen, dan beoefent hij het leunen en steunen op de eigenschappen Gods. Amen. eindigen met gebed. Heere, wij bidden u of gij ons ook dat waarachtige geloof wil schenken. Opdat wij wil leren verstaan wat het is om gericht te zijn op de dingen die niet gezien worden. En Heere, dat is wat gij toegezegd hebt. Dat eens vervuld zal worden. Want als het ware geloof haar vervulling zal ontvangen, dan zullen ze er ook wat van zien. Ja, dan straks in de eeuwigheid, dan zal het een eeuwig aanschouwen zijn wat hier op aarde geloofd is. Eens zullen al uw kinderen ook mogen delen in de eindoverwinning. Wanneer zij strijden in gemeenschap met de meerdere Barak. Want gij zult als een bliksemflits uit de hemel terugkomen op de wolken des hemels. En dan zult gij al uw vijanden aan uw voeten onderwerpen. En dan zal het waar worden, alle knie. En alle tong zal voor hem moeten buigen. En zal hem moeten belijden als de koning der koningen. Heere, geef toch dat we niet aan de verkeerde kant zullen staan. Gedenk ons zo het verdere van deze dag. Gedenk ook de beide ouders die vanmiddag een kind ten doop zullen houden. Geef ons een goede dienst met elkaar. En hoor ons in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. Zijn machtig arm beschermt de vromen. Het tiende van 33. Ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.